Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Woensdag 17 januari en live vanuit de Camus, koffie- en fietsspeciaalzaak te Breda is dit de Rode Lantaarn.
Wij zijn DSM4-PostNL en we hebben iets voor je. Een sprinttrein om precies te zijn. En een vleugje oranje. Voor het eerst sinds 2012 weer een herkenbaar stukje Nederland in de World Tour. Met een topsprinter als uithangbord. Fabio Jacobsen, nou, is een fijn pakketje om bezorgd te krijgen. Maar goed, dat mocht ook wel, deze impuls. Afgelopen jaren was het, tja, DSM 4 minicht. Dat bekt ook niet echt lekker. Het klinkt ook wat, ja, unheimisch, om het even in hetzelfde taalgebied te zeggen. Een chemieconcern in een ploeg waar het vaak precies dat was wat er leek te ontbreken tussen de renners en de ploegleiding. En dan waren de resultaten ook niet echt denderend een paar uitschieters daar gelaten. De ploeg kwam minstens zo vaak in het nieuws om conflicten met renners als om hun indrukwekkende resultaten. Maar dat ligt allemaal in het verleden. Er gloort weer hoop. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Nieuwe renners ook. En oude renners. Bargiel keert terug op het oude nest. Hij wordt verwelkomd door Degenkolb. Volgend jaar Matthews. En waarom ook niet? Kittel. Dumoulin. En Roy Curvers. Om de lijnen uit te zetten. Voorlopig is dat allemaal nog toekomstmuziek. Voor nu zit hij nog in een auto. En achter de computer. En achter de microfoon. Ontzettend leuk dat hij zijn licht wil laten schijnen op ons en onze luisteraars. Vanuit Camus in Breda spreekt tot u voormalig wegkapitein, sprintprofessor, luistercijferkanon en assistent sportsdirector Roy Curvers.
Nou, ik niet beter kunnen zeggen.
Ja, is dit wat jij bent?
Ja, ongeveer.
Ja?
Ja.
Dat is jouw titel nu, hè?
Ja, als je hem dadelijk wil opschrijven, dan zou ik hem zo gaan voeren.
Roy, ontzettend leuk dat je er bent. Ik kom bij je, maar ik moet heel even uitleggen wat het doel eigenlijk is van deze serie. Want je bent de eerste in een serie. Het seizoen is aanstaande en elke ploeg heeft zijn plan klaar liggen.
Als het seizoen is begonnen, hoor.
Ja, het seizoen is begonnen. Ja.
Nou, maar sorry, ja, we zijn net aan een uitleg begonnen.
En wij willen eigenlijk van heel veel ploegen weten wie is de kopman, wat is zijn hoofddoel voor dit jaar, wat zijn de aanstormende talenten, welke kant wil de ploeg zich op ontwikkelen. En in deze serie gaan we uitgebreid zitten met ploegleiders en trainers om meer te weten te komen over deze plannen. Want ja, ons motto bij de Rode Lantaarn is zoals altijd, hoe meer je weet, hoe meer je ziet. En bij wie beter te beginnen dan bij jou, Roy? Voor de tweede keer te gast en vorige keer ben je jarenlang de best beluisterde special geweest. En verslagen door niemand minder dan Wout van Aert. Dat moet toch pijnlijk voelen?
Ja, dat is wel pijnlijk. Maar ja, dan toch van iemand moet verliezen dan wel van zo'n kampioen. Hè?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe is het met je? Laten we daar gewoon mee beginnen.
Ja, goed.
Je ziet er goed uit.
Blakend.
Ja, blakend. Ja, er komt echt iemand binnen. Nog fit? Fiets je nog vaak?
Ja, ik fiets vaak, maar niet veel. Dus ik probeer een keer of vier in de week op de fiets te zitten. Maar ja, de uren van vroeger zijn dat echt niet meer. Als ik een uurtje red, dan ben ik tevreden. Maar als je zo door blijft gaan, dan blijf je nog redelijk fit.
Ja, ja, dat is te zien. Lekker vier dagen per week gewoon een uurtje. En wel buiten altijd of ook binnen.
Ja, soms binnen. Toevallig vandaag binnen heb ik Tour Down Under etappe gekeken op de rollen. Dus dan combineer ik werk met...
Had je dan de uitslag al gezien? Of?
Ja, ik had de uitslag wel gezien.
Oké. Okay.
Ja. Ja, Isaac Del Toro. Laten we, als we dan toch heel eventjes
de actualiteit
erbij pakken. Isaac Del Toro, wat een talent. Hadden jullie die ook op het oog, toevallig?
Ja, die stond natuurlijk wel op de lijstjes. Ja. Alleen daar zijn wij nooit mee in gesprek geweest.
Nee? Nee, nee wel ja, echt een aanstormend talent. Hij rijdt nu voor UAE.
Voorbijstormend, ja. Zou ik willen zeggen. Als je het over het peloton hebt.
Ja, hij bleef het sprintpeloton net voor, toch?
Ja, maar hij vloog er voorbij. Hij had meteen een paar honderd meter, voor mijn gevoel. En het was nog maar een paar honderd meter. Ja, dus ja. Echt...
En volgens mij pakte hij het goede momentum dat hij de snelheid hield. En het peloton verloor allemaal snelheid en hij kon het houden.
Ja, echt, echt schitterend. De eerste etappe ging naar Welsford voor Bauhaus en Bini. Ook, ook knappe overwinning. Heel goede lead-out van Poppel voornamelijk. Dat was echt,
zoals altijd.
Ja, was echt indrukwekkend.
Hoewel hij was afgelopen seizoen, de tweede helft, heb ik hem niet zo vaak meer dat kunstje zien doen, toch?
Ja, maar ik had het idee dat het meer kwam omdat hij geen sprinter meer achter zich had.
Jawel.
Toch?
Een lead-out valt pas op als de sprinter wint, hè?
Ja. Ja, dat weet jij natuurlijk als geen ander.
Ja.
Wie is volgens jou de beste lead-out van het peloton momenteel?
Nou, dat zijn nog niet veel beter dan Danny.
Nee, hè?
Nee. Danny is wel echt, echt een van de beste.
Ja.
Nou, hij heeft Morkov ingehaald? Of?
Morkov heeft natuurlijk een schat aan ervaring. Alleen op dit moment is Danny wel het complete pakketje. Die is zelf ook nog heel erg snel. En
hij zit er ook vaker nog bij, denk ik, dan Morkov. Of niet?
Ja, kijk, Morkov ook vorig jaar dan... die komt op leeftijd. Je ziet gewoon Morkov, die ervaring die hij heeft... Ja, dat hebben we maar heel weinig. Ja. Hoe hij een finale leest, dat is echt supergoed. Alleen Danny heeft gewoon iets meer power, denk ik. Mm-hmm. Waardoor hij nog meer kan compenseren met die power.
Kijk jij als oud sprintaantrekker daar nog steeds met een extra timmermans oog naar?
Ja, ik kijk liever naar sprintetappes dan naar bergetappes inderdaad.
Ja?
Ja, ja.
Ja, dat is dan toch wel weer... Dat zullen de meeste wielerliefhebbers andersom hebben, denk ik althans.
Ja, dat denk ik ook. Ik kan echt een sprint 10, 20 keer terugkijken.
Ja?
En dan zie je steeds weer nieuwe dingen.
Wat vet. Heb je dat? Want laten we het over je off-season hebben.
Mm-hmm. Ik wil nog heel even over die Down Under. Want ja. Je zegt, je hebt hem vanochtend gekeken... terwijl je zelf dan op de rollers aan het fietsen was. Maar hoe gaat het als je wakker wordt? Zeg maar, ik heb al een beetje dat ik denk... zou er in die etappe gebeuren? Of dan ga ik het expres niet kijken. Maar als het zo onderdeel is van... Ja, je bent onderdeel van de technische staf, of hoe noem je het... dat is jouw ploeg, is jouw team, jouw club, die rijdt daar mee. Zeg maar, hoe gaat dat dan? Is de groepsapp al helemaal volgelopen? Of is het eerste wat je doet naar Pro Cycling Stats?
Het eerste wat je doet is gewoon, je opent je telefoon. En dan zie je al, als die groepsapp niet volgelopen is, dan weet je, we hebben niet gewonnen. Als je dan ziet 37 berichten gemist, dan weet je, of er is iets heel ergs gebeurd. Maar de kans is het grootste dat we gewonnen hebben.
Ja.
Maar dus wel zeker nou. Ja. Ik sta er niet voor op, maar het is wel het eerste wat ik 's morgens check. Ja.
Ja. Ja. Ja. En, voor de boterham met pindakaas.
Ja, en wat was het plan van DSM voor de Tour Down Under?
In principe is het proberen voor klassement te gaan met Oscar Only.
Dus
klassement en dagsucces in lastige etappes.
Ja. Groot talent.
Chris Hamilton, die daar ook altijd goed is en ook een eind moet komen. Dus die een beetje schaduwkopman is. En dan in sprints proberen Emiels Liepins uit te spelen.
Ja.
Leuk.
Zeker.
Emiels.
Ja.
Ja.
En die eerste etappe, die Welsford wint, kwam je er niet aan te pas? Waar lag het aan?
Ja, waar het precies aan lag, dat heb ik nog niet teruggehoord van de ploegleiding. Alleen ik heb het niet helemaal op tv gezien.
Ja, je hebt het gezien, ja.
Wat ik denk dat misgegaan is, dat ze gewoon te ver zaten bovenop het klimmetje. Volgens mij was het 10 kilometer al. Waarna het gewoon, als je Welsford hoort na de meet, dan ging het daarna 80 tot 100 per uur. Nou, dan weet je, dan kun je niet meer opschuiven. Dus je verliest eigenlijk de sprint al op 10 kilometer, omdat je dan gewoon te ver zit.
En is dat dan omdat de organisatie niet goed was, of omdat het klimmetje te zwaar was, bijvoorbeeld?
Ik denk dat ze gewoon niet in positie zaten van tevoren. En daarna het klimmetje juist te rustig opgereden werd. En daarna gewoon echt het gas opengetrokken werd. Dus daar is iets fout aan.
Ja. En ondanks, je bent natuurlijk dan niet zelf daar aanwezig als ploegleider.
Mm-hmm.
Het is wel een sprint.
Ja.
Dat is natuurlijk je specialiteit. Baal je dan extra? Dat je denkt van, dat we hier niet mee hebben kunnen sprinten?
Ja, het is jammer natuurlijk, maar het is niet dat ik ervan baal. Want het is wel gewoon een proces waar je in zit. Ja. Je zit daar met, Emiel is een nieuwe jongen. Een jongen die eigenlijk de laatste jaren helemaal niet als sprinter gebruikt is. Maar ja, die wij opgevist hebben bij Trek. In de wetenschap dat hij vroeger met twee andere coaches bij ons gewerkt heeft bij OnePro. Een klein Engels ploegje. En ja, daar weten we van, ja, hij is een man die waarschijnlijk meer kan dan dat hij ten auto laat zien in die sprints. En het is wel een man die het proces van een lead-out trein heel goed beheerst en heel goed kan sturen. Ja. Dus hij wordt gezien aan de ene kant als afmaker, maar het belangrijkste wat hij daar ook moet brengen is die trein eigenlijk op de rails zetten, zeg maar.
Ja.
Dus hij moet jonge jongens als Sean Flynn en Pavel Bietner,
ja,
daar op hun plek zetten en vooral dat proces in gang zetten. Dus ja, ik heb liever dat ze dan met z'n allen het helemaal missen en daar te ver zaten, waardoor ze met z'n allen ervan leren, dan dat Emiel nog eventjes een inspanning alleen doet, waardoor die alleen komt te zitten en dan misschien vierde of vijfde wordt.
Ja, dus voor het proces is het niet per se een slechte ja, ontwikkeling.
Nee.
Dus ze zijn echt hier om te leren.
Ja, op sprintgebied sowieso om te leren, ja.
Ja.
Mooi. En waar leer je nou meer van dan van fouten?
Ja, ik zeg altijd, je leert altijd meer van een wedstrijd die je verliest dan van een wedstrijd die je wint. En zeker ja, als je de dingen samen doet tot het moment dat het fout gaat, dan zie je allemaal waar het fout gaat. En vaak als het uit elkaar valt en er wordt toch nog iets van damage control gedaan door een sprinter met een actie, waardoor die toch in de sprint komt, ja, dan ga je nooit zo diep discussiëren, want dan is het toch niet zo erg, want hij is toch vierde geworden.
Ja, ja.
Maar als je het helemaal mist, dan is iedereen wel teleurgesteld en denkt, potverdomme, nou moeten we echt opletten, want dit moet volgende keer beter.
Ja.
En dan is het even goed stil in de groepsapp.
Ja, dan is het goed stil in de groepsapp, maar het belangrijkste is dat ze daar op het punt wel met elkaar in gesprek gaan. Hè.
Ja, ja, ja. Nou, dat is dus. We weten ongeveer wat jullie gaan doen in Down Under.
Nou ja, ja, en in de Cadel Evans Great ja. Ocean Shark Attack. Wat is daar dan?
Ja, daar is het ook waarschijnlijk dat het in een sprint uitkomt.
Ja.
Met een gereduceerde groep.
Klein groepje.
En ja. Daar hebben we nog niet meteen op geplakt wie daar de finisher gaat moeten zijn.
Wie hoop je?
Dat zou iemand als Pavel Bietner kunnen zijn, als die een goede doen is. Maar Sean Flynn en Emiels, ja, dat ontloopt elkaar niet zoveel. En vorig jaar toen reden we ook Tour Down Under en zagen we Marius Meijer over die daar echt gewoon een heel goed niveau liet zien. En we zeiden, ja, hij is echt al klaar om daar te sprinten. Toen hebben we uiteindelijk plannen omgegooid en voor Marius die sprint voorbereid. Ja, die won.
Zo, ja. Dus,
ja, die koers is ook heel erg lastig om van tevoren te voorspellen. Want ja, het is echt, je moet echt goede klimbenen hebben en snel zijn. Dus die combinatie, dat is altijd even zoeken in het begin. Want ja, zeker als je nog niet gekoerst hebt, dan is dat moeilijk om er al een labeltje op te plakken.
Ja. Ja, dat kwam wel echt als een donderslag bij heldere hemel. Wist jij dat hij zo snel was en zo dat hij dit zou kunnen?
Ja.
Dat
ja, Marius, toen ik stopte met actief profielrennen, toen heb ik de eerste twee jaar als ploegleider bij de opleidingsploeg gewerkt. En daar was Marius een van de mannen die liet zien dat hij een heel groot talent was.
Ja.
Alleen ja, door blessures en tegenslag kwam het er niet altijd uit. Maar ik wist wel, van als hij zijn winter goed draait en stabiel zonder blessures doorkomt, ja, dan staat hij meteen een heel stapje hoger.
Ja. En hoe is dat dan? Nou ja, je wil hem natuurlijk niet te veel tips meer geven, want hij is naar Tudor vertrokken. Maar waarom is het de rest van het seizoen niet zo met zo'n uitschieter uitgekomen?
Ja, ik denk dat als je jong bent, zeker op zijn leeftijd, is het moeilijk die stabiliteit erin te hebben. Mm. Dus dan is het ook accepteren dat je niet altijd op dat hoge niveau blijft doorgaan. Dus dan is het ook accepteren van die golfbeweging. Ja, daar had Marius wel ook wel meer moeite mee. Als het dan niet meer zo ging zoals hij wou, dan viel het tegen. Maar ja, het is niet. Hij heeft nog altijd best een goed seizoen gedraaid. Alleen,
dat is dan weer dus. Heeft hij heel veel geleerd van het feit dat hij daar gewonnen heeft? Of?
Ja, hij heeft er veel van geleerd. En hij is daar ook wel een andere wielrenner door geworden. Alleen, ja, je moet als zo'n jonge gast niet meteen denken dat dan week in, week uit gaat gebeuren. En hij heeft denk ik gewoon een heel stabiel seizoen gedraaid. En ook een Giro gedaan, waar hij ook voor Dainese heel goed werk deed in die lead-out.
Dus, ja. Vond je het jammer dat hij vertrok?
Ja, het is wel jammer dat zo iemand vertrekt als die, ja, hij past goed bij je en hij, ja. Hij komt eigenlijk door je opleidingsploeg omhoog en ja. Ja, je ziet gewoon dat je daar, ja. Ik persoonlijk heb er veel tijd in gestoken om hem dingen weg te leren zien. Dus dan is het jammer dat zo iemand vertrekt. Alleen ja, als je het complete plaatje ziet, ja, dan snap je ook wel waarom. Kijk, voor zo'n ploeg als Tudor is zo iemand heel veel waard, hè?
Ja, ja. Dus hun verhaal sprak hem meer aan? Of,
ja, sprak hem meer centen aan. En zij konden ook aan de financiële kant meer bieden.
Ja, zo werkt het natuurlijk.
Soms dan komt zo'n renner in een situatie waar die ja, zegt... Van, ja, bij DSM ben ik misschien de vierde, de vijfde in de rij.
Ja.
En hier ben ik de man waar het om draait.
Ja.
Tudor, net off the record al over gehad. Ja, het is wel een ploeg in opbouw. En
ja.
Ja, misschien als hij daar op het juiste moment binnenkomt... dan groeit hij daar weer mee door.
Zeker. En eigenlijk de allereerste World Tour overwinning was voor Welsford. Ook een vertrekken bij jullie. Denk je dan, oh, mooi voor hem? Of denk je dan,
Ja, mijn eerste reactie was gewoon mooi voor hem.
Ja?
Dus okay. Ja, ook Sam, dat is een jongen die 2 jaar geleden toen kom ik over naar de World Tour bij DSM. En toen hadden we al het idee van, we willen er weer meer een sprintploeg van maken. Alleen ja, we hadden heel weinig middelen om daar nog op het laatste moment... jongens aan toe te voegen die we nog niet onder contract hadden. Maar ik wist wel, op de baan in Australië, daar rijdt er eentje rond. Die wil misschien wel na de Olympische Spelen die stap maken. Dus toen heb ik met Sam al gesproken voor de Olympische Spelen in 2021.
Gezegd
van,
kwam je uit jouw koker? Ja?
Ja, heb je er geen zin in om na de Olympische Spelen te kijken wat je op de weg kan? Dus,
want wat deed hij op de baan? De sprint ook? Of?
Nee, die sprint, maar de duuronderdelen.
Ja, dus, ja, precies.
Ploegachtervolging, okay, puntenkoers. En scratch, dat soort werk.
Wel echt een echt heel slim gescout.
Ja, ik wist dat hij de snelste was op de baan.
Ja.
Dus iedereen in die duuronderdelen, die wou weg zijn. Want ze wisten als Sam erbij is,
ja, precies.
Dan klopt het.
Kwam voor mij echt als een enorme verrassing hoeveel pure snelheid hij had. Het was toch al 5,26 of zo.
Ja.
En hij kwam eigenlijk uit het niks bij jullie. En toen kon hij al best snel gewoon meedoen in best grote wedstrijden.
Ja, ja. Alleen ja, we wisten wel van dit is wel een meerjarenproject.
Ja.
Voordat hij stabiel is gedurende een heel jaar, ja. Ja, dan heb je echt 2 jaar nodig. En wat ons wel verraste toen was dat hij eigenlijk meteen meedeed in de echte vlakke wedstrijden, zeg maar.
Ja.
Waar hij wel liet zien van hij is snel genoeg om het op te nemen tegen de goede sprinters.
Ja, tegen echt de echt grote mannen. Ja, mooi. En dan ook wel echt weer jammer dat hij dan nu al weg is.
Ja, ja. Ja. Maar dat was ook... Ja. Ja, kijk, in die lijn is het natuurlijk altijd... Ja, we zijn nou met Fabio in zee gegaan.
Ja.
En Sam hadden we ook heel graag gehouden. Alleen ja... uiteindelijk komt daar ook gewoon...
Je moet inderdaad iemand ook wat kunnen bieden natuurlijk. Ja, ja. Laten we naar het voornaamste gesprek gaan. De laatste keer dat we elkaar spraken, ik heb het nog even teruggeluisterd. Ging je laatste seizoen in en hebben we teruggeblikt op jouw carrière. Maar ook de rise van jullie als hele ploeg. Mm-hmm. Van Skill, Shimano, Argos, Giant, Alpecin, later Sunweb. Toen was je nog renner. Nou, je titel hebben we net al besproken. Wat was het, Benja? Kan je het nog?
Nou, volgens mij op de website staat geloof ik coach. Mm-hmm. Maar op Pro Cycling Stats staat assistent sports director. Ja. Wat noem jij?
Hoe zou jij het zelf?
Noem mij maar gewoon coach.
Coach?
Nou, assistent,
coach.
Dat klinkt dat zo.
Goed coach.
Wie heb je onder je hoede?
In principe het sprintgedeelte van de ploeg.
Ja.
Dus alle jongens die zich toespitsen op de sprintwedstrijden voornamelijk.
Ja, en dat is... we hadden dat toen eigenlijk al... In jouw laatste jaar zat dit er al enorm aan te komen. Want het ging in die podcast heel erg over jouw rol in de sprinttrein. Maar eigenlijk ook je rol als wegcaptain binnen de ploeg. Ik neem aan dat de overgang vrij soepel is gegaan. Of moest je echt wel wennen aan het feit dat je niet meer zelf de beslissingen nam?
Ja, wat is niet meer zelf de beslissing nemen? Dat ik niet meer zelf op de fiets zat.
Ja, daarom in de koers.
Daar
ja,
moest dus, ik aan wennen. Dat, ja. je, dat ik echt heel veel voor de wedstrijd moest doen en na de wedstrijd. Want in de koers heb je bijna geen invloed als ploegleider.
Nee.
Dus je moment van handelen verandert. ja, het geluk denk ik in mijn ogen was ook altijd dat ik gestopt ben in 2019. Dus dat was mijn laatste jaar. En toen kwam corona. Dus ja, dat was voor iedereen een raar jaar. Mm-hmm. Ja. Dus ja, ja, of dat nou kwam doordat ik stop was met fietsen door corona. Ik ja, weet niet waarom, waarom het raar jaar was.
Ja.
En daarna was het eigenlijk gewoon, oh, ik ben coach.
Ja. Is dan ook je off-season heel anders? Want je zegt, nou, ik ben voor de koers en na de koers ben ik heel erg bezig. Ik kan me dan voorstellen dat je ook voor het seizoen veel en na het seizoen veel meer bezig bent.
Ja, zeker in deze rol. Ja. Ben je in die periode juist heel erg bezig met de nieuwe plannen maken voor het komende jaar. Dus wat dat betreft is een off-season niet meer zo off als vroeger.
Nee, want dat is natuurlijk het moment om los te laten. En nu neem ik aan dat de voorbereidingen... wanneer begint eigenlijk de voorbereiding voor het nieuwe seizoen?
Ja, nou... Yeah. Voor dat van 2025.
Ja, precies.
Eigenlijk loopt dat eigenlijk wel continu door. Ja, als je het hebt over renners die we willen aantrekken... Ja, die tijdslijn die blijft gewoon altijd doorlopen. Dus je bent eigenlijk ook altijd met... een paar jaar verder bezig. Maar de echte voorbereidingen... wanneer je echt concreet bezig gaat met het komende seizoen... is eigenlijk na de Tour de France. Tour de France is eigenlijk ja, meestal het hoofddoel van, ja, van het jaar voor een ploeg. En daarna ben je toch alweer gedeeltelijk bezig met voor het jaar erop.
Ja, en is dat dan... begin je dan met... hoe gaat de ploeg eruit zien? Of ga je dan al doelen stellen... Hoe gaat zoiets in zijn werk? Na de Tour, is afgelopen. Hè, je hebt een lekkere Tour gehad. Okay, nou, wat is dan het eerste wat je gaat doen ja, in aanloop naar het nieuwe seizoen?
Ja, uiteindelijk je moet het huidige evalueren. Ja. En dan vooruitkijken. En dan zeker in die periode is het samenstellen van de ploeg is het hoofdbelang. Dus dan moet je eigenlijk al weten wat je speerpunten gaan zijn voor het jaar daarna. En dan ga je kritisch kijken van waar missen we dan nog bepaalde renners of bepaalde kwaliteiten.
Ja, dus het gaat echt om wie heeft waar contract, wie is waar goed, welke kwaliteiten hebben we nu en willen we volgend jaar nog toevoegen. Mm-hmm. En dan daarna komt het programma en de doelen.
Ja.
En bijvoorbeeld dit jaar, of afgelopen seizoen, ligt het meest vers in het geheugen natuurlijk, was Jacobsen al aan boord, denk ik. In de Tour?
Ja, toen zag het er wel heel goed uit, zeg maar, dat we dit jaar met hem zouden kunnen gaan werken.
Dus dan weet je van, wie hebben we daarbij nodig? Krijgt hij daar inspraak in? Of?
Ja, je gaat wel met hem in gesprek daarover. En dan is het niet zozeer over namen. Dat gebeurt ook, maar dat is een later stadium. Maar meer, nou, we zijn eerst begonnen met van... Okay, hoe gaan we zo'n ploeg gaan samenstellen? Wat voor types hebben we dan nodig?
Ja.
Wat voor type renners? En natuurlijk hebben we daar zelf een idee bij. Maar je probeert hem dan ook wel mee te nemen in die visie.
Ja.
En ja, dan gaat het eigenlijk op een gegeven moment... veel minder over de naam zelf, maar over de kwaliteiten van iemand die wat je nodig hebt. Ja, en dan heeft hij gedacht en dan hebben wij gedacht. Dus nou, daar zijn we best wel open over geweest tegen elkaar.
Lagen jullie ver uit elkaar of viel dat mee?
Nee, ja, we lagen juist heel dicht bij elkaar op het gebied van welke kwaliteiten dat we nodig hadden. En natuurlijk, hij kende de renners bij ons niet. Dus daar ga je al dingen in uitleggen. Dat gesprek ga je met Fabio al aan. Van, nou, ik denk dat die jongen bij ons dit kan, die jongen bij ons dat. Kijk er maar eens naar in de koersen. En kijk maar eens wat jij vindt. Ja, en dan zie je al dat hij ook wel ziet zeg maar, wat ik zie en wat wij zien. Mm-hmm. En ja, dan kom je ook tot conclusies wat je nog mist. En ja, daar heeft hij namen bij en hebben wij namen bij. En ja.
Leuk. Op die lijn. Komen we straks, over Fabio komen we uitgebreid nog te spreken. Ik wou eigenlijk eerst nog even terug naar de ploeg. Je hebt eigenlijk de gehele opkomst van de ploeg gemaakt. Het was echt bijna vanaf het begin erbij, volgens mij. Misschien één seizoen.
Ja.
Nog niet helemaal, maar moeilijke vraag. Daarom heb ik hem ook al... iets eerder gesteld. Wat is voor jou Team DSM? Wat is het gevoel dat je erbij hebt?
DSM 4-minig PostNL.
Ja, oh, sorry. DSM 4-minig PostNL.
Ja, het is vooral een team. En voor mij de ploeg die wielrennen als echt als teamsport benadert. En ja, daarmee heb ik het niet alleen over de zeven mensen die, ja, die aan de start van de wedstrijd staan, maar ook gewoon over iedereen die bij ons op de loonlijst staat, bij wijze van. En zijn we daarin mee heel anders dan andere ploegen? Nee. Ik denk dat in grote lijnen bijna iedereen doorheeft van dit is echt wel een spelletje wat je samen moet doen. Alleen ja, voor ons refereren we daar wel altijd naar terug. En dat is ook wat we willen uitstralen. En ja, daarin denk ik dat het heel mooi was toen we die opkomst van de sprinttrein met Marcel. Ja, waar je gewoon echt, want in onze ogen is dat gewoon het pure van ja, hoe makkelijk is het uit te leggen dan een sprinttrein dat teamwork is. Dat is het perfecte plaatje in als je het over teamwork hebt in de wielersport. Ja, dat is een sprinttrein of een ploegentijd uitbuiten van. Dichterbij komt het niet. Als je het over een bergetap hebt, ja, dan is er heel veel werk aan de voorkant. Maar Jan, publiek ziet dat niet. Die zien gewoon die beste drie die berg oprijden en dat we het einde uitmaken. Ja. Leg dan maar eens uit dat teamwork is.
Ja.
Dat is veel moeilijker.
Ja, ja, ik vind het een van de moeilijkste vragen. Vind ik over wielrennen, is het een teamsport of is het een individuele sport?
Ja.
Want uiteindelijk, ja, er staat maar één iemand op podium, er staat maar één naam bovenaan.
Ja.
Maar in je eentje ga je het nooit winnen.
Ja.
Dus volgens mij Tank zei van het is een individuele teamsport, wat natuurlijk een mooie oplossing is.
Ja.
Maar kan je een voorbeeld geven waarin dit dus voor Team DSM Firmenich, waar dat teamgevoel het meest naar voren komt.
Ja, waar komt dat het meest naar voren? Al is het dan in de overleggen. Dat we gewoon bij alle plannen die we maken, dat we die van alle kanten belichten. En natuurlijk weet je dat als renner veel minder dan als de rol waar ik nu in zit. Maar ja, daarin besef je het weer nogmaals. Dat je ziet van, het gaat wel om de renners op de koers. Alleen er gaan zoveel meer dingen in vooraf. Dat is wel iets waar je van binnenuit gewoon echt meekrijgt van, dit doen we echt samen.
Ja.
En dat te blijven benoemen en dat te blijven uitleggen, ja, dat zijn wel wij. Ja.
Jullie begonnen natuurlijk als sprintploeg. Daar werden jullie ook buitengewoon succesvol in. Grote sprinters als Kittel en Degenkolb jullie voorgebracht en echt grote overwinningen. Later Matthews, maar met de opkomst van Dumoulin werden jullie eigenlijk in een klassementsploeg.
Ja.
Was dat bewust?
Ja, dat was bewust. Ik bedoel, uiteindelijk zie je Tom opkomen en maak je ook daar keuzes van. Op basis van wat je in huis hebt, maak je de keuzes. En in die tijd was het ook makkelijker om keuzes te maken wat dat betreft.
Dan nu?
Dan nou, ja.
En hoe komt dat?
Door de budgetten die in het hedendaagse wielrennen spelen. Als je ziet.
Is dat zo ver uit elkaar komen te liggen? Of zo is het zo gegroeid? En
ja,
dus jullie
zo,
niet?
Zo uit elkaar gegroeid, ja.
Ja.
Mag ik vragen in welk spectrum jullie zitten? Dus je hoeft niet een exact bedrag te noemen, maar een beetje van bovenkant, middenmoot, onderkant, onder een middenmoot. Weet je, iets in die
top? Ja, ik denk dat wij in de middenmoot zitten.
Middenmoot,
dus ja. Als je in het voetballen praat, zeg maar, we zitten op de balans linkerrijtje, rechterrijtje.
Oh, ja.
En je ziet wel de Ajax, PSV en Feyenoord van het wielrennen.
Ja.
Ja, die hebben een stuk meer budget dan de Heracles en Go Ahead Eagles.
Ja.
En
betekent dat je keuzes moet maken.
Dat je keuzes moet maken. En ja, een jaar of 7, 8 geleden was dat nog niet zo. Dus toen kon je zeg maar met een ploeg van de middenmoot. Kon je ook met slimme keuzes maken. Kon je ook gewoon klassementsambities hebben op het hoogste niveau. En ja, dat is denk ik nou gewoon geen realiteit meer. Nou
en denk jij dat de kijker daarmee de grote winnaar is? Met deze ontwikkeling?
Ja, eigenlijk niet. Alleen, wielersport is ook niet saaier geworden de laatste jaren. Dus ik kan ook niet zeggen dat het heel slecht is voor het wielrennen. En, ja, ik hoop natuurlijk dat de onderkant mee omhoog komt. En dat de ontwikkeling is waar we in zitten. En dat zou goed zijn voor iedereen natuurlijk. Ja.
Maar zo'n opkomst als Dumoulin bij jullie, en dat hij dan ook bij jullie blijft, en daar dus inderdaad de Giro wint en gewoon tweede wordt in de Tour, dat zie jij nu niet meer zo snel gebeuren.
Ja, dat kon je toen faciliteren. En nou zie je eerder van, ja, het kan tot op zekere hoogte. En dan komt een renner toch voor een keuze te staan. Van, gaat het echt om de Tour de France, dan zou je misschien bij een andere ploeg moeten zitten in plaats van bij ons.
Heb je nog net wat extra's nodig.
Ja.
Eigenlijk vraag ik van, is het een bewuste keuze? Kijk, soms heb je gewoon een kans komt er zo'n toptalent voorbij als Tom. En daardoor kan je ook je identiteit verliezen natuurlijk. Mm. Jullie waren natuurlijk echt de toonaangevende sprintploeg.
Ja.
Daar had je ook veel expertise op. En toen ineens moest jullie een andere kant op. Daarom vroeg ik van, was het een bewuste keuze? Snap je mijn vraag?
Ja, het was ook een bewuste keuze. Toen uiteindelijk de kant op te gaan van we gaan Tom beter ondersteunen in die, in die wedstrijden, in plaats van dat we inzetten aan de sprintkant.
Ja.
We hebben toen bewust een aantal jongens laten gaan waar we eigenlijk niks mee konden omdat we geen topsprinter hadden. Om daar aan de andere kant wel Tom te kunnen ondersteunen in de belangrijke wedstrijden.
Ja. Is een klassementsploeg, is het heel anders dan een sprintploeg? Om qua training, qua opbouw, qua sfeer.
Qua sfeer.
Ja, is het...
Sommigen zullen zeggen van niet, maar ik zeg van wel.
Ja? Waar zit het dan in?
Sprinters zijn toch meer de explosieve types. Niet alleen fysiek, maar ook gewoon... Als het mooi is, het is fantastisch. En als het niet zo goed is, dan is het volkomen kut. alles daartussenin.
Ja.
Dus het is veel dynamischer als je met een groep sprinters onderweg bent dan wanneer dat je met een groep klimmers onderweg bent.
Met een groep klimmers die zitten gewoon aan het ontbijt havermout te eten. Geen plezier te hebben.
Een beetje pindakaas. Nee, die hebben ook plezier. Alleen dat is toch een andere dynamiek. Hmm. En,
je hebt
dat
plezier met een Zweedse puzzel.
Ja, die lossen ze ook eens op.
Ja.
Nee, nou ben ik heel erg
aan het chargeren.
Daar is deze podcast een beetje voor.
Daarom. Dus dat mag ik ook.
Ja.
Maar dit zijn wel gewoon ook andere type persoonlijkheden. Dus uiteindelijk vaak is een goed draaiende sprintploeg kan heel inspirerend werken voor klassementen, renners ook. En voor de hele sfeer in de ploeg. Ja, een slecht draaiende sprintploeg is ook vaak desastreus voor de, voor de sfeer binnen de ploeg. Dus uiteindelijk, of het goed is of niet, het is gewoon een feit dat het een beetje andere type renners zijn.
Ja, jij hebt in beide dus gezeten, zowel in een sprintploeg als in klassement. Wat vond je leuker?
Ja, met die sprinters natuurlijk. Dat vond ik wel leuker, ja, precies. Ik kan me nog wel herinneren dat ik met Tom in de Giro zat. En ik was vuurtjes aan het opstoken en aan het werken met de elleboog. En Tom zei, je zit nou bij die klassementsrenners. Hè? Nou moet het allemaal een beetje rustiger.
Oh ja?
Ja, ja.
Oh.
Is het bij de klassementsrenners inderdaad belangrijker om geen vijanden te maken?
Dat zou ik ook niet zeggen. Alleen bij een klassementsrenner moet altijd aan morgen en overmorgen en de dagen erna denken. Ja. Waar een sprinter eigenlijk gewoon in het nu moet zitten.
Ja.
En dat is het grote verschil, denk ik.
Sprinten
moet je niet berekenen, moet je gewoon doen.
Ja, scheid hebben, acties maken.
Ja.
Goed. En qua opbouw voor het jaar, zeg maar, is het ook heel... heel anders een klassementsploeg dan een sprintploeg? Of is het qua voorbereiding, natuurlijk de trainingen zelf, maar gewoon qua opbouw, is het anders?
Ja, kijk, sprinten is veel meer ook een tactische sport. Waar klassements dingen, het allerbelangrijkste voor een klassementsrenner is gewoon het fysieke. Als hij een bepaald vermogen per kilo kan trappen, als hij dat niet kan, dan weet hij, dat doe ik ook gewoon niet mee voor de klassementen. Maar een sprinter die op papier de vijfde sprinter is, die kan gewoon winnen als hij de dingen goed doet. Dus als je nou bijvoorbeeld kijkt in deze periode waar we de trainingskampen hebben, dan zijn klassementsrenners heel erg veel bezig met de uren maken, de fysieke arbeid erin krijgen. Waar de sprinters ook gewoon heel veel focus hebben op de tactische, het tactische gedeelte van het spelletje. Ja. Dus ja, we zitten wel gewoon met die sprintgroep zitten we vaker bij elkaar te sparren over van hoe gaan we dit nou samen doen dan dat de klassementsjongens.
En kan je dat sprinten nog opnieuw uitvinden? Want iedereen weet toch, ja, je moet voor die laatste bocht moet je goed zitten of daar wordt het smaller. Dus zorg dat we daarvoor al op kop van het peloton zitten. Hoe kan je dat... hoe kan je dat een impuls geven?
Ja, je kan zeggen van we kunnen het niet, niet opnieuw uitvinden en dan volg je en dan win je nooit. En je kan zeggen van ja, we moeten toch bepaalde dingen slimmer doen dan de concurrentie om toch een voordeel te krijgen. En daar moet je denk ik naar op zoek. Het is wat je zegt, ja, het is 10 jaar geleden waren er een paar ploegen die zich vol op de sprint concentreerden. Ja, en die bepaalden de boel. En nou ja, is iedereen slimmer. Dus ja. Iedereen ziet, ziet die patronen. Dus dan moet je nog een stapje erbovenop.
Ja.
En kijken jullie veel, dus ook met de sprintploeg, kijken jullie veel beelden terug? Is het echt samen zitten en uitgaan van, hey, jij gaat dit doen. Ja, als ik dit doe, dan moet jij dat doen?
Ja, het begint wel daar inderdaad. Het begint wel met samen hebben over van, ja, hoe willen we nou samen koersen gaan aanvliegen? Welke rolverdeling gaan we doen? Hoe zetten we de doelen neer? Hoe bereiden we de wedstrijden voor? Dus daar beginnen we in eerste instantie mee. Dus eerst moet je een plan hebben voordat je ook dingen kan analyseren natuurlijk.
Ja.
En gedurende het seizoen dan komt dat er wel bij. Dat je wedstrijden terug gaat kijken. Dat je één op één of in een groepje de sprint nog een keer terugkijkt. Nou, zeker op de koers zijn dat dingen die je altijd wel doet.
We hebben toen in de vorige keer, toen waren we bij jou, in het schitterende Rochel.
Rochel, kunnen we niet vaak genoeg zeggen, toch?
Moest er even benoemen. Hadden we het over de perfecte sprint. En volgens mij haalde je toen de Champs aan, 2014, als ik het goed heb. Mm-hmm. Dat was wel ook een hele gekke sprint, omdat jullie eigenlijk van te ver kwamen.
Ja.
Maar gebruik je dat soort beelden nog wel eens? Of vind je dat...
Kijk hoe ik het altijd deed.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen dat je dat ook dat je daar van weg wil blijven. Maar jullie waren wel heel toonaangevend. Een sprint uit het boekje, dat gebeurde best vaak bij jullie.
Ja, dat leek eigenlijk uit het boekje. En we hebben toevallig in afgelopen sprintkamp hebben we de etappe in Corsica teruggekeken. Waar Marcel zijn eerste toeretappe won. Daar ging eigenlijk helemaal niks uit het boekje. Maar toch kwam het allemaal goed.
Ja.
Maar dat was gewoon omdat we zo goed wisten wat daar eigenlijk ons te wachten stond in die laatste kilometer. Dat we eigenlijk zo goed voorbereid waren. Ja, dan konden ze zeggen wat ze wouden. Ze konden zeggen dat de finish op 3 kilometer van de streep was. Of hier een valpartij, daar een valpartij. Een bus onder de boog van de laatste kilometer.
Was dat toen?
Ja, het maakte allemaal niet uit, maar ja, wij hadden gewoon een plan. En wij wisten wat we moesten doen daar. En we deden dat gewoon. En ook al zat niet iedereen op de juiste plek, maar doordat ik wist wat Tom moest doen en Tom wist wat ik moest doen, bewijzen van, daardoor kwam alles goed. Ja. Maar dat is alleen als je samen gewoon echt een heel goed plan hebt en samen gewoon weet van, oké, dit gaan we doen vandaag. En ja, dan kun je ook voor elkaar compenseren. Maar het begint met een plan. En ja, daar zijn we vooral mee bezig geweest.
Nou, dan over naar het plan. Wat is het plan voor dit jaar?
Ja, die sprinttrein weer op de rails zetten.
Ja, want we hadden het over de identiteit die jullie hadden ooit. Dat werd toen een klassementsploeg, andere identiteit. Nu weer terug naar de roots.
Ja.
Met dus Fabio Jacobsen.
Ja.
Uit mijn hoofd Giro Tour, daarvoor UAE... en nog een paar sprintklassiekers.
Mm-hmm.
Wat zit er voor hem? Want laten we dan de trein erbij pakken, ja. Want dat is jouw specialiteit. Wie als in je, heb je al de namen in je hoofd?
Wie waren er op sprintkamp?
Ja, ja.
Wie waren er op sprintkamp? Ja. Nou, kijk, misschien moet je nog een stapje terug gaan. Nou, wij willen gewoon weer een van de toonaangevende sprintploegen worden in de World Tour. Toonaangevende sprintploeg ben je niet alleen met één winnende sprinter. Daar ben je gewoon met een systeem,
ja.
wat je hebt in mijn ogen. Waardoor je op meerdere fronten succesvol moet kunnen zijn. Waardoor je op termijn ook gewoon een aantal winnende sprinters wil hebben. Fabio is er nou bijgekomen, want die geloofde in dat project. En zijn we heel blij mee dat hij daarin gelooft, want wij geloven er ook in. En dat zet ons natuurlijk wel meteen een bank vooruit. Alleen we moeten niet vergeten dat we met Fabio, maar ook met jongens als Timo Roze, Bram Welte, Julius van den Berg, Emiels Liepens, hebben we een hele hoop nieuwe jongens in de ploeg.
Ja.
Dus eerst moeten we elkaar leren kennen en die basis op orde hebben. Dus we moeten eigenlijk eerst gewoon ervoor zorgen dat we onze sprinter keer op keer in die laatste kilometer krijgen.
Ja.
En daar hebben we best wel ideeën bij van wie welke rol goed zou kunnen uitvoeren. Alleen, we moeten er wel een beetje flexibel in blijven en een beetje met een open blik naar blijven kijken. Dus ik wil nou niet meteen zeggen van die is laatste man, die is voorlaatste man en zo gaan we het hele jaar doordoen. Want dat gaat gewoon niet werken. Het voornaamste doel is dat we in Giro en Tour gewoon op een goede manier Fabio kunnen ondersteunen en in die sprints kunnen krijgen.
Dus nu in UAE veel fouten maken, lekker veel leren.
Ja, als we dat als leergeld moeten betalen om daarvoor daarmee in de Giro en Tour goed beslagen ten ijs te komen, dan is dat wat we willen offeren.
Ja.
Ja. Jacobsen wat dat betreft wel echt de kers op de taart. Want eigenlijk, vorig jaar heb ik jullie best vaak heel goed zien zitten in de sprint. Mm. Dus heel vaak als team dat jullie de laatste anderhalve kilometer ingingen. Dat ik dacht, TSM zit goed. Ja. Om vervolgens in de wasmachine doorgedraaid te worden.
Ja.
Ook omdat er dus... Ja, het leek alsof de echte finisher er niet was.
Hmm.
En dan is Jacobsen natuurlijk wel de gedroomde kandidaat, toch?
Ja, ja. Dus Fabio is een van de snelste renners van de wereld en is ook gewoon een pure winnaar. Dus wat dat betreft is dat wel een aanvulling en ook wel iemand die... Ja, zo'n persoonlijkheid misten we wel gewoon in onze groep. En
want was dat wat er ontbrak bij Welsford? Dat hij niet die persoonlijkheid heeft?
Hij heeft wel persoonlijkheid. Alleen, wat ik net al zei, Welsford staat in een ander stadium in zijn ontwikkeling. En was gewoon niet stabiel genoeg om een heel jaar lang die rol te kunnen hebben. Waar dat wel het heel jaar lang van hem verwacht werd. Niet door ons, maar wel door de buitenwereld. Daardoor kwam het wel vaker voor dat we in die wasmachine kwamen en er nooit meer uitkwamen.
Ja. Ja, dan is Jacobsen natuurlijk wel een heel andere persoonlijkheid. Ik denk dat hij buitengewoon goed weet wat hij wil en wat hij nodig heeft. Wat was zijn verhaal toen jullie hem benaderden? Van wat vroeg hij van jullie?
Ja, het eerste wat hij vroeg van dan moet ik wel goed ondersteund zijn.
Ja.
En dat was... kijk, we zijn al langer met hem in gesprek. Ook dat hij op de hoogte was van onze ontwikkeling op sprintgebied. En
zat jij daarbij overigens bij die gesprekken? Ja. Is dat precies. Ja. Omdat in je hoedanigheid als sprint professor.
Sprintprofessor, maar dat ik een beetje de verantwoordelijkheid krijg om dat project te dragen.
Ja.
En,
heb jij ook het eerste contact gelegd?
Nee, dat gaat via managers.
Okay.
Dat is echt ergens in het vorige jaar daar begint Fabio zich te oriënteren. Ja, dan vraag je toch van lijkt me mooi om eens een keer in gesprek te gaan.
Pols eens even.
Ja,
okay. En toen waren jullie in gesprek.
Ja, dan heeft hij het eerste is van maar dan moet ik wel goed ondersteund zijn en daar moet wel een schepje bovenop. Weet je wel, dan heeft hij een paar dingen. Jongens waar die dan wel iets in ziet, maar andere jongens, dat moet beter. En dan ga je toch, wat ik net al zeg, dan ga je toch uitleggen wat je zelf hebt. Ja, dan, vorig jaar reed hij rond deze tijd in Argentinië tegen waar wij ook waren. Ja, daar won Welsford toevallig ook twee ritten.
Ja.
Ja, daar deden we de dingen juist heel erg goed.
Ja.
Met jongens waar hij nog nooit voor gehoord had. Ja, dus dan gaan we wel een beetje ogen open van, er gebeurt toch iets goed.
Ja.
En daarmee hadden we eigenlijk al gelijk het gevoel. Hij snapt wel dat wij er serieus mee bezig zijn en dat we er ook kijk op hebben. En dan gaat het veel meer over over het sportieve. Om daarin te fine-tunen dan dat het echt rare dingen zijn waar die mee komt.
Ja. het lijkt me ook iemand die heel duidelijk een eigen mening heeft. Tenminste, dat weet ik gewoon, want ja. Ik heb hem ooit... Volgens mij was hij 19 of 20, toen sprak ik hem. Toen zat ik met iemand, dacht ik, wow, dit is een bijzondere jongen. Hij was 19, 20, maar echt al heel volwassen. Hij wist heel goed wat hij kon. Dat is voor 19-jarigen niet zo gek. Maar hij wist ook heel goed wat hij niet kon. Mm-hmm. Nou ja, ik ben 37, weet het nog steeds niet heel goed.
We zitten straks in de trein samen. Ik kan wel een boekje openen.
Hij gaat ook zijn eigen mening geven. Zijn eigen... Ik bedoel, het is een al gearriveerde jongen in het peloton. De afgelopen jaren is het qua... Is het imago van DSM wat dat betreft moeizaam. Er zijn veel jongens vertrokken. Mm-hmm. Eigenlijk op het moment dat zij de status van Jacobsen bereikten. Dus hè, niet meer het talent. Mm-hmm. Niet meer... hij wordt minder makkelijk gekneed. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Mm-hmm. Ja, kijk, met Fabio daar... we weten dat het een man is die zijn eigen mening heeft.
Ja.
En we weten waar hij naartoe wil. Hij wil de beste sprinter van de wereld zijn. Nou, we hebben een gemeenschappelijk doel. uiteindelijk zijn we een Nederlands ploeg. Dus wij denken dat we best goed kunnen communiceren met zo iemand. Als je heel duidelijk bent en heel duidelijk je eigen mening geeft. En wij geven heel duidelijk onze eigen mening. En we weten dat we het samen moeten doen. En ja, ons daarin in moeten vinden. Ja, dat werkt juist heel erg inspirerend. Met Fabio hebben wij echt wel het gevoel dat een jongen is. Ja, zo leren we hem nou ook kennen. Ja, die heeft overal een mening over. En blijft dat ook uiten. En ja, de kracht moet zijn dat wij hem blijven stimuleren om die mening ook te uiten. En daarover ja, vooral het gesprek gaande blijven houden. Wat we zien in veel gevallen waar jij net naar verwijst, waar we toch op een gegeven moment elkaar kwijt zijn geraakt, was dat vooral vaak omdat jongens stopten met het geven van hun eigen mening. Dus niet meer communiceren, maar wel hun eigen ding doen. Ja, en dan zijn wij niet zo snel de ploeg die zegt van nou, laat maar gebeuren, want hij presteert nog.
Zijn die soms te principieel? Van dit zijn de regels, daar gaan we niet buiten.
Ja, bij ons is er eigenlijk maar één principe waar we niet echt van afwijken. Dat is afspraak is afspraak. Dus als ik een afspraak met jou maak, dan kom ik die na. Ja. En als ik beloof om hier vandaag om 2 uur te zijn, dan ben ik hier om 2 uur.
Ja, je was mooi op tijd.
Maar zelfs als ik om 2:15 hier ben of ik red het niet, dan laat ik jou even weten. Van, goh, Jonne, het lukt me niet, ik ben er pas om 2:30. Ik heb sneeuw, ik weet niet wat.
Ja.
Nou, zo'n gesprek op alle gebieden, van alle afspraken die je maakt, ja, prima. Dat is samenwerken. Ja. Alleen niet komen opdagen op zo'n moment, ja, daar kunnen we niet zo goed tegen. Is dat ook heel erg gechargeerd en heel erg zwart-wit. Alleen, ja, dat is wel iets waar wij misschien wat... volhardender zijn dan de meeste ploegen. Waar wij niet zomaar zeggen, ja, het is goed, want je bent toch zo'n goede wielrenner.
Ja.
En dan alle andere mensen wel aan hun afspraken willen houden. Ja.
Maar,
Nou, als je ziet dat of zeg maar, dat is een soort kosten-baten-analyse die je dan doet, denk ik. En als je ziet dat het oplevert dat er toch wel... een x-aantal mensen dan weggaan... eigenlijk op het moment dat ze gaan oogsten... is er dan... zeg maar, wanneer slaat dat door... bij wijze van spreken? Van wanneer zou je dan kunnen kijken van... maar dat is een goed idee... van die afspraak is afspraak... maar kennelijk ergens loopt het zo... dat mensen elke keer... en nu overdrijf ik natuurlijk... maar op het moment dat ze iets presteren... hebben ze kennelijk de neiging... om die afspraken niet meer na te komen. Maar... wat zou het opleveren om die mensen dan op dat moment wel wat slack te geven daarover?
Mee te bewegen.
Ja.
Nou, dus ik zeg niet dat we nooit meebewegen. Alleen, misschien bewegen we af en toe te vaak mee. Te veel mee. En dit ligt ook niet alleen aan de renner zelf. Hè. Ik bedoel, het meeste waar het misging is dat het... het contact vermindert en ja, de communicatie vermindert. En daardoor dat je daardoor uit elkaar groeit. En ja, dat ligt niet altijd alleen aan de renner. Het ligt ook aan mensen aan onze kant, hè. Waar wij ook gewoon, als ik met jou wil praten, dan kan ik beginnen, maar kun jij ook beginnen.
Hebben jullie dan iemand aangesteld daarvoor om die communicatie goed te... Hebben jullie een team manager, hoe heet die, Siemerink of weet je wel? Siemerink.
Jan Siemerink.
Oh, Jan bij Ajax.
Ajax. Okay. Ja, maar altijd een beetje vaag ja, precies. Beetje een vaag begrip, maar ja. Nu moet ik aan denken van, oh ja, want als je dus ziet dat inderdaad op de een of andere manier de communicatie minder wordt, hoe kan je dat dan, soms moeilijk als om dan zelf aan de bel te trekken, want dat is onderdeel van die verstoorde communicatie. Mm-hmm. Dus dan iemand daarbuiten dat op de een of andere manier...
Ja, ik denk dat wat we vooral de laatste jaren gedaan hebben, is dat we ons vooral daar veel bewuster van geworden zijn, dat wij daar ook zelf een aandeel in hebben.
Ja, ja. Ja.
In dat te blijven stimuleren. Dus dat wij daar, ja, dat we eigenlijk gewoon in de spiegel moeten kijken. En wij aan onze kant daar, als we daar geen conflicten willen hebben, moeten wij daar ook gewoon veel minder steek in laten vallen. Dus in die zin, als het twee mensen nodig hebben om de communicatie op gang te houden, ja, laten wij dan vooral er zijn die de communicatie op gang houdt. En hebben we daar de hulp van buitenaf bij gevraagd. Niet meteen iemand die we daar speciaal voor aangetrokken hebben. Alleen in onze manier van coachen, van renners begeleiden, zijn we daar wel veel meer op gaan focussen.
Ja.
Om die communicatie in stand te houden. Waardoor je elkaar beter blijft begrijpen. Waardoor je minder de kans hebt om uit elkaar te groeien.
Ja.
En ja.
Toch inderdaad, een soort teammanager dan, klinkt het. Weet je wel, iemand die een soort sfeerbewaker die niet per se deel is van de coachingstaf, maar ook niet van de renners, maar juist iemand die ertussen staat. Of?
Nou, dat is niet een persoon, maar dat is gewoon een manier van werken.
Oké. Okay.
En ik denk dat het wat dat betreft wel de goede kant op gaat. En we zijn natuurlijk een tijdje niet degene geweest die renners kost wat kost aan een contract gehouden hebben.
Ja.
Wij hebben ons eigenlijk altijd wel flexibel opgesteld. Als we merken dat een renner eigenlijk niet meer wil. En ja. Waar ik gewoon in iedere ploeg kan ik renners aanwijzen. Ja, die zitten daar op een dood spoor. Dat is aan het einde van het contract gaan die weg. Want dat werkt niet meer. Daar hebben wij eigenlijk altijd de opening gegeven om... als we zien van het werkt niet meer. Ja, dan kunnen we nog een half jaar of een jaar...
Dat siert jullie natuurlijk enorm. Ja, want, ja.
Ja.
Dus die mogelijkheid... Ja, soms denk ik van hadden we die mogelijkheid ook maar niet gegeven. Dan hadden we in sommige gevallen ook niet die naam gehad. Kijk, Magiel, die is weggegaan bij ons. Die hebben wij ook een doorloopcontract. Die hebben we de vrijheid gegeven om naar een andere ploeg te gaan. Omdat hij wist van Dumoulin komt eraan. Ja, ik wil die vrijheid in die grote rondes hebben in de Tour. Dat konden wij hem op dat moment niet bieden. En dan kun je gaan zeggen, we gaan heel erg vechten of hem in een bepaalde positie drukken waar hij niet gaat functioneren. Of we kunnen besluiten om dan maar uit elkaar te gaan. Dat is... Misschien hadden we dat niet moeten doen, maar hij komt wel terug. Ook met dat in zijn hoofd. Het is altijd een ploeg waar als ze mij dingen beloven, dan komen ze dat na. Ja. Zij 100% vertrouwen in mij hebben.
Ik denk dat er wel meer renners inderdaad op een dood spoor zitten. En inderdaad, die kan je aanwijzen. En daar zal de communicatie met die ploeg dan ook anders zijn. Maar het opvallende bij jullie was altijd dat het de meest succesvolle renners waren. Echt heel succesvolle renners.
Of de veelbelovende.
Veelbelovende, die eigenlijk op het punt stonden om voor en namens jullie iedereen aan gort te gaan rijden. Mm-hmm. En dat het moment was om te vertrekken. En dat is... Eigenlijk schieten jullie daarmee jezelf in de voet. Jullie laten hem heel makkelijk gaan, wat nobel is.
Ja.
En ergens ook wel logisch, want het moet van twee kanten komen.
Mm-hmm.
Maar juist op het moment dat die grote koers en die grote overwinningen eraan zitten te komen, dan gaat die ergens anders oogsten. Dat zou, als dat bij mij zou gebeuren, zou ik daar heel verbolgen over zijn.
dit is een kip of ei, hè? Want jij zegt van op het moment dat ze bij een andere gaan scoren, zijn ze weg. Of als we ze hadden gehouden, waar ze dan wel gaan scoren? Ja. Wie is er weggegaan en is op een andere plek meteen gaan scoren veel beter?
Dat klopt. Dat klopt. Dus, nee, maar het is dus vaak dat ze bij jullie eigenlijk net aan het ontploffen waren. En dan gaan ze weg. Terwijl, ja, hè, dan zou je toch zeggen van... Dit is het moment dat je... Hè, het gaat zo goed. De successen zijn er. Dan is dit toch juist het moment om te zeggen van... Oké, nu gaan wij samen iedereen aan gort rijden. In plaats van, nu ga ik weg om te kijken of ik ergens anders alles aan gort ga rijden. Ja, dat...
Blijft het moeilijk, hè?
Ja, blijft het moeilijk.
En hoe zit dat dan met bijvoorbeeld Barguil? Die is teruggekomen. Dus, mm-hmm. Uiteindelijk is het de sfeer is het probleem niet. Wat hebben jullie hem... geboden of wat kwam hij bij jullie? Wat heeft hij aangeklopt bij jullie? Of hoe is dat gegaan? Kan je daar iets over vertellen?
Hij heeft al meerdere malen dat hij wel eens gepolst heeft van... Ik zou toch wel eens... uiteindelijk zou ik toch wel weer een keer terug willen. En zeker hoe... Kijk, Warren die was bij ons een rittenkaper. Een jongen die op in de bergetappes gewoon zijn kans kon gaan. Ja, dat paste perfect eigenlijk bij... Ja, wij die gesprint waren op die sprintritten. In de bergetappen zo, leuk, dan kunnen we Warren aan de voet van die klim afzetten en dan kan hij zijn ding doen. Ja. Dus dat past perfect. Ja, maar toen kwam Tom in opmars. Ja, waardoor die rol voor Warren niet meer in de Tour en in de Giro weggelegd was. Maar ja, in de Ronde van Catalonië en in... noem nog maar eens wat.
Ja.
Dus ja, niet in de allergrootste koersen meer. En... als je naar het profiel van onze ploeg nou kijkt... Ja, dan is dat eigenlijk weer hetzelfde als waar Warren toen naar op zoek was.
Ja.
Dus ja, op dit moment zijn we heel blij met zo'n kaliber.
Dus hij gaat gewoon weer lekker voor de bollen en twee ritten in de Tour.
Nou, laten we eens beginnen met rit. Ja,
en dus in de Giro ga je die sprinten met Fabio.
Ja.
In de Tour ook. Dus dat zijn echt de twee speerpunten. Mm-hmm. Wat eigenlijk jullie andere volledig... of voornaamste identiteit is het vinden van talenten. Ze mm-hmm. opleiden. Dat hoor ik van vrijwel iedereen. Als je ergens goed kan leren... wat het vak wielrennen inhoudt... dan is het bij DSM 4 manier. Dus echt de...
Ja, PostNL.
PostNL. Ja, sorry. Ja, ik weet jouw speciale band met PostNL. Jammer dat ze je net hebben ontslagen. Maar,
ho. Ze hebben gewoon een andere stem gekozen, ja.
Ja, Benja sprak jarenlang de spotjes in voor PostNL.
Oh.
Maar nu helaas niet meer, want al het geld ging naar jullie. Ja.
Ook daar moet je keuzes maken.
Ja, zeker.
Zo draag ik ook mijn steentje bij aan het Nederlandse wielrennen.
Ja, daarom heel nobel van je.
Dank je.
We weten dus het plan voor de Tour, voor de Giro. Maar voor de Giro is er nog meer, namelijk Bardet gaat daar naartoe.
Ja.
Wat is jullie plan met hem voor de Giro? Is het daar klassement en dan de Tour voor ritten?
Juist, ja.
Ja?
Dat ja, je weet eigenlijk alles al.
Nou ja, dit is een beetje omdat ik kijk naar het plan... Hè, wat ik van Pro Cycling Stats haal. Mm-hmm. Denk ik van, nou ja, hè, dit zou logisch zijn. Maar het is dus wel echt het idee om met Bardet voor een klassement te gaan.
Ja, ja.
Leuk.
Die gaat zich op klassement focussen in de Giro. Maar we denken dat hem past dit jaar.
Ja.
En daarin wordt hij ondersteund door een aantal jongens. En de andere jongens die gaan zich daar vooral richten op...
Is dat dan 4-4
sprinten?
Of 5-3?
Ja, je hebt natuurlijk een aantal jongens die ook in de Giro-selectie of in de voorselectie zitten, die een beetje van allebei kunnen. Kijk, ja. je hebt jongens die kunnen best wel een stukje mee bergop, maar die kunnen ook vroeg in een sprintfinale iets doen. Romain, die was een van de belangrijkste renners in de sprintoverwinning van Alberto 2 jaar geleden in de Giro. Mm. Dus Romain, die kan wel iets in een sprintfinale.
Ja. Gaat Bardet ook de Waalse klassiekers rijden?
Dat is vooral Barguil die dat gaat doen.
Ah, ja. Ja. Dan even naar de talenten, want daar had ik het dus net al.
Ja, ik wou nog vragen, maar het is misschien een gecombineerde vraag eigenlijk in die zin. Want hebben jullie nog een sprinttrein? Want je ziet vaak bijvoorbeeld Tirreno en Parijs-Nice.
Ja.
Is natuurlijk, wordt tegelijk verreden. Dan gaat Fabio naar Parijs-Nice.
Fabio doet Parijs-Nice, ja. En dan gaat een gedeelte naar Tirreno met Casper van Uden.
Casper, is dat sprinter. De andere beoogde sprintkopman?
Ja. Die, ja, wat ik zei, hè, we willen die sprinttrein vooral ontwikkelen.
Groot talent.
Ja, we denken dat Casper een jongen is die ook in die ontwikkeling als finisher zeg maar mee zou kunnen.
Loopt zijn ontwikkeling zoals jullie voorzagen?
Ja. Ja.
En hij, dat betekent dat hij dit jaar kan meedoen om de overwinning in de World Tour? Of?
Ja, hij is klaar om weer een stapje te zetten. Ja. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En Casper is een jongen die ook vanuit onze opleidingsploeg komt. En waar we weten van, Casper is een jongen met heel veel talent. Maar die heeft meestal net een beetje meer tijd nodig dan de gemiddelde om zijn weg te vinden.
En, oh, wat leuk. Dat is
die,
iets
tijd,
wat...
die tijd die krijgt hij. Okay. Kijk, vorig jaar had je natuurlijk... had je vorig jaar Fabio al gehad bewijzen van of een sprinter die 10 ritten wint. Ja, dan kijkt er niemand naar... naar Casper van Nude op het andere programma... of die ook wel iets van resultaten rijdt. Nou heb je geen sprinter die 10 overwinningen haalt. Dus ja, dan kijken ze toch van... Ja, wat doet die sprinter op het andere programma dan? Ja. Waardoor die misschien iets te veel in de spotlights stond... waardoor het lijkt alsof die zich... Ja, niet echt ontwikkeld. Alleen...
Nou, vond ik niet hoor. Ik heb hem met veel plezier in de gaten gehouden van... Goh, wat, het is duidelijk een talent en het zit eraan te komen.
Ja.
En ik denk zeker dat hij ook heel veel kan afkijken natuurlijk van Jacobsen komend seizoen. Maar hoe ziet zijn programma eruit?
Ja, hij gaat vooral naar rittenkoersen van een week...
Oh ja.
En wat hij vooral in het voorjaar is het... hij begint aan de Saudi Tour en dan... een wedstrijd als Tireno zou een mooi doel zijn. Algarve, zulke wedstrijden. Daar vooral vlieguren maken als sprinter. En vooral leren.
Ja, en ook al bijvoorbeeld naar een semi-klassieker of zo? Of is dat niet het type renner wat jullie voor ogen hebben?
Ja.
Ook wel?
Dat kan ook wel, ja.
Ja,
heeft hij niet in die verregende Scheldeprijs...
Ja, daar werd hij vierde.
Ja, ja. Nou, dat is... Dat kan je wel wat, toch?
Ja, precies. Want dat
was een harde koers.
Die potentie die zit er. Alleen, die komt er ten auto nog niet iedere week uit. Alleen, in mijn ogen is dat gewoon een kwestie van tijd. En met het jaar dat hij ouder wordt, wordt hij stabieler. En op een gegeven moment een jongen zijn die ook vooraan staat.
Wat voor jongen is het? Is het echt zo'n een sprinter? Van, hè?
Zo klinkt het dus niet, een beetje.
Ja, hij is iets meer bedachtzamer.
Nee? Hij is qua karakter wel echt een sprinter en echt een winnaar. Oh. Alleen wat echte sprinters hebben, is dat ze ook zich helemaal kunnen focussen van... Oké, als het hier sprint wordt, dan win ik. Maar als het geen sprint wordt, dan verlies ik.
Ja.
Die durven ook te verliezen. Ja, en Casper, die volgen wij vanaf de junior was. Casper is dezelfde leeftijd als Olaf Kooi. En ik zeg altijd van... Olaf wist al heel vroeg dat hij sprinter was. En die focuste zich op die sprint. En als het dan sprint werd, dan wist hij van... Nou heb ik kans, dan win ik of ik word tweede. En Casper was meer van... Nou, ik wil die koers winnen. En kost wat kost, dan win ik die koers. En viel er een favoriet aan op 2 kilometer, dan ging Casper hem halen. En hij dan vooruit bleef, Casper die won net zoveel wedstrijden vanuit een kopgroep als vanuit een sprint, als dat hij alleen aankwam. Wat hij vooral moest leren, zeker bij de belofte, maar nog steeds, is gewoon vertrouw erop. Als die sprintkans komt, dan moet je er 100% voor zijn. En de rest moet je eigenlijk...
Is ruis.
Ja. En dat gaat jou afleiden. Dus ik denk dat die daar juist... De stapjes juist heel grote stappen in maakt. Wat misschien niet meteen het resultaat heeft dat hij meer wint tot nou toe. Alleen dat gaat er wel op termijn voor zorgen dat het een echte sprint
wordt. Want het verwarrende is dat misschien wel zijn meest aansprekende resultaat is in die Scheldeprijs geweest. En dat was nou net een...
Een verregende editie.
Ja. Waar die dus echt meer moest koersen dan moest sprinten.
Ja. Ja, maar goed, in zo'n geval, dan moet je ook koersen. Dan moet je niet, ben je stom als je wacht op je sprint.
Alleen, maar dan, dat is wel kennelijk. Ja, dus dat kan
hij
ook.
Ik kan me voorstellen
dat hij dat...
Dus dat is moeilijk, ja.
Ja.
Daarmee hebben we dus al één talent gehad. Ik had zelf Poel. Spreek ik dat zo uit? Max Poel?
Ja.
En Oscar Only.
Ja.
Wat is het plan voor deze twee aanstormende talenten dit jaar?
Dat zijn ook gewoon allebei jongens die super jong zijn. Die wij ook gewoon op willen leiden als klassementsrenner. Dus die gaan we ook geregeld uitspelen als klassementskopman in koersen van een week. Nou, weet ik niet hun programma helemaal uit mijn hoofd. Maar ja, ik weet dat Max bijvoorbeeld, die gaat om te leren naar de Giro samen met Romain.
Ja.
Dus daar denk ik dat hij een hele grote stap kan maken. En ja, het tweede deel van het jaar dan zullen die mannen veel meer als pure kopman ook uitgespeeld.
Ja, want hij staat er dus op voor de Giro en de Vuelta pool. En Only die rijdt nu Down Under.
Mm-hmm.
Staat er al een grote ronde voor hem op de rol? Of is dat nog echt toekomstmuziek?
Ja, die zal ongetwijfeld komen. Alleen moeten we nog wel invullen welke.
Ja.
Is Only iets meer een puncheur dan een echte klimmer? Of is dat, haal ik dat alleen uit zijn uitslagen?
Ja, dat haal je eigenlijk uit zijn uitslagen, denk ik. Ja. Maar hij is misschien... Een puncher onder de klimmers.
Ja, leuk. Dan nog één naam die omdat ik hem gewoon graag mag en ik hoop dat het ook weer is eruit gekomen. Niels Eekhoff.
Ja.
Hoe is het met hem?
Ja, goed denk ik. het is mooi dat je hem aanhaalt, want het is wel ook iemand die ik zou willen betitelen als in die lijn, groot talent die eraan komt. Die niet de makkelijkste tijd in zijn leven doorgemaakt heeft het laatste jaar.
Heel veel pech.
Ja, heel veel pech.
Op allerlei fronten.
Zijn moeder overleden.
Ja.
Dus dat haalt een beetje de stabiliteit onder je sportcarrière vandaan en dat is helemaal niet erg. Ja, of ja, dat is voor hem wel erg zoiets gebeurd. Alleen,
maar dat kun je hem niet aanreiken.
Op dat moment moet je dan moet je de sportprestaties nemen zoals ze komen.
Ja.
En eigenlijk kennen we Niels al lang en vertrouwen er gewoon op dat... op de sportman die hij is, daar gaat er een keer uitkomen.
Ja, hij is
dus,
echt goed.
Dus wat dat betreft, hij is voor mij gewoon wereldkampioen van zijn leeftijd.
Voor ons ook.
Ja, ja, daarom. Dus dat gaat er een keer uitkomen.
Fuck you, Battistella.
inderdaad. en je kunt hem dat ook gewoon zo.
Ja, ja. Tuurlijk. En hopelijk dat hij gewoon inderdaad echt een voorjaar kan rijden zoals iedereen dat eigenlijk al heel lang voorziet, toch?
Ja.
Dus hij is 25 nu. Echt wel een mooi moment op het oog. Hij was ook wel... reed kort in... Wat was het? Spar Casa Münsterland Giro, geloof ik.
Ja.
Eind van het jaar. Dus dat vond ik ook echt hoopvol. Daar werd hij vierde.
Mm-hmm.
Dus
En dan bijna een varkentje gewonnen, toch? Was dat niet zo?
Ja.
In de Trobro Leon? Ja, het is geen Breton.
Het is geen Breton. Dat is wel ongelukkig. Ja. Maar ja. Zijn er nog andere talenten waarvan je zegt... Nou, Jonne, als je die toch een keertje meeneemt in je poeltje... dan kijkt iedereen je aan, jongen.
Ja.
Maar dan ga je scoren.
Nee, ja, ik bedoel, Gijs Leemreizen, dat is ook een jongen die... die bij Jumbo misschien op een zijspoortje zat, maar... Ja. Ja, waar je ook ongetwijfeld die Giro nog kan herinneren... toen hij volgens mij iedere keer in de ontsnapping zat.
Vier keer of zo meedeed.
Ja, en steeds meedeed om de winst. Ja, dat is ook een jongen die echt wel iets kan. En
Wat is zijn... Want ik zie hier heel duidelijk no races on program.
Dat is...
ja.
Dat geldt wel koers, hoor.
voor best veel. Dus ik neem aan dat jullie... van veel meer renners al een heel duidelijk plan hebben. Maar dat communiceren jullie niet? Of hebben jullie daar een gedachte over? Van...
Ja, ik denk dat normaal is. Alleen dat we gewoon voor een aantal jongens... gewoon wel al heel veel communiceren. Kijk, zo'n Gijs is ook nieuw bij ons in de ploeg. Daar ga je gewoon eerst mee aan het werk moeten... om te kijken van voor welke rol is hij nou al in staat in welke wedstrijden. Maar... Ja, Gijs bijvoorbeeld in Algarve, daar gaat hij heen. En daar kan hij eigenlijk frank en vrij koersen op de parcours waar hij goed is.
Wordt dus, van hem verwacht niet om klassementen te rijden of uitslagen, maar om gewoon te kijken waar hij kan excelleren?
Ja, vooral zichzelf ook ontdekken. En natuurlijk zou hij bepaalde momenten klassementen kunnen rijden. En daar gaat hij ook kansen voor krijgen.
Mm-hmm.
Alleen we hebben er nog geen stempel op geplakt van jij bent nou dit.
Ja.
Dus doe dit en niks anders.
Mm-hmm.
Daarin denk ik dat we elkaar gewoon moeten leren kennen. En die gaat onherroepelijk kansen krijgen. En dat is denk ik ook het leuke van... het hebben van een sprinttrein op verschillende fronten, waar je gewoon ook een aantal grote koersen hebt, waar je zulke mannen, jonge talenten, de kans kan geven om eigenlijk onder de radar zichzelf te ontdekken in die wedstrijden. Waar we hebben daar een duidelijk sprintdoel. Maar één of twee van die jongens zul je altijd mee hebben. En die kunnen dan eigenlijk hopelijk zonder druk zichzelf ontdekken.
Ja.
En
wij die sprinten lekker die etappes binnenharken. Dan is de sfeer uitstekend.
Ja.
Dan gaan die jongens ook vliegen. Leuk.
Dat is het idee.
dan hebben we nog tot slot nog een paar vragen van luisteraars. Floris van Mijl vraagt, welke coach buiten het wielrennen is jouw inspiratiebron? En zou je dus mee willen praten over het vak?
Goh, welke coach buiten het wielrennen? Ik ben een basketbalman, dus ik volg NBA.
Yeah.
En Phil Jackson, dat is een man waar ik wel eens mee zou willen sparren. Ja.
Mm-hmm.
En voor mij gaat het vooral om hoe bouw je een succesvol team. Dus ik kijk best wel veel naar andere sporten en vooral naar teamsporten. Omdat ik dat met die sprinttrein, dat is voor mij ook gewoon een voetbalteam of een basketbalteam.
Ja.
En hoe je daarin een team opbouwt en vooral ook een succesvol team samenhoudt en succesvol houdt.
Ja.
Dat is wel iets wat ik heel interessant heb.
Ja,
je eigen ervaring, welke coach heeft jou geïnspireerd? Of heb je bezig gezien dat je dacht, als ik later zo'n move een keer kan maken met mijn team als ik coach ben?
Ja.
Niemand eigenlijk.
Nee, daar doe je mensen mee tekort.
Allemaal
ik heb van heel veel coaches waarmee ik samengewerkt heb. Ik heb dingen geleerd. En sommige dingen zijn cruciaal. Andere dingen zijn cruciaal, maar heel simpel. En andere dingen zijn geniaal en niet te kopiëren. Dus,
Ben je heel erg veranderd als van renner naar coach? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je als renner wel eens dat een coach iets tegen je zei, dat je denkt, een beetje één oor in de andere oor uit, dat je denkt, laat maar lullen. Ik kan me voorstellen dat je nu zo ook wel eens tegen een renner iets aan het zeggen bent en dat je ergens ook wel ziet van, dit gaat echt het één oor in de andere oor uit.
Ja, ja, precies. Dus dat probeer ik dan toch wel mee te nemen en ook op te slaan van, dit is het één oor in, de andere oor uit.
Ja.
Dus ik kan dat nog 10 keer herhalen, maar dat gaat niet werken zo. Dus doe er wat aan, want
een andere manier vinden.
Ik moet een andere manier vinden om de dingen uit te leggen, want zo werkt het niet. Ik denk dat ik als persoon niet heel veel veranderd ben. Alleen, je ziet nou wel gewoon je bekijkt de sport gewoon vanuit een ander perspectief. Je ziet gewoon wat voor een belangen dat er allemaal nog meer spelen. Dus je kan niet meer alleen maar je beslissingen nemen op het sportieve, zoals je als renner zou willen doen. Ja. En wat dat betreft. Ja.
Wat is leuker?
Ja, wielrenner zijn dus altijd het leukste.
Ja.
Dus ik zou ook tegen iedereen zeggen, doe het dan maar zo lang als je kan. Want dat heb ik zelf ook gedaan, er geen spijt van gehad. Maar ik had misschien ook... als wielrenner had ik ook niet gedacht dat ik uit coachen zoveel voldoening zou halen. Dus wat dat betreft is het van beide kanten is het mooier als ik gedacht had. Dat zou ik zeggen.
Zit je nou in de auto ook of ben je vooral coach?
Ja, ik zit een aantal dagen per jaar in de auto. Maar niet zoveel als de meeste ploegleiders. Juist vooral omdat ik ook vooral dit project moet dragen. En daardoor persoonlijk coach ben van bijna alle jongens die zich op de sprints richten. En ook eigenlijk gewoon het helikopterview moet blijven houden. Als je op één koers bent, dan zie je de ander niet. Hè?
Nou, dan heb ik eigenlijk wel een heel prangende vraag wat dat betreft. Waarom worden er in wedstrijden nog steeds beslissingen genomen vanuit de volgauto? Want ik heb een paar keer in die volgauto gezeten. Zeker in de bergen.
Mm.
Waardeloos bereik. Je hebt altijd 30 seconden vertraging.
Ja.
Eigenlijk de slechtste plek om de koers te volgen is in die auto.
Mm.
Want er is ook nog die radio.
Ja.
En één iemand moet nog proberen om niet... tegen een andere auto aan te rijden. Ik heb ook die paar keer dat ik in die volgauto zat... Nou, echt 4, 5 keer echt bijna ongeluk.
Mm-hmm.
En dat was dan, ja, het was echt niet... iedereen deed alsof dat maar heel normaal was. Is er niet... daar hebben we het al heel vaak over gehad in de Rode Lantaarn. Is niet veel logischer om gewoon een plek...
Control room.
Een control room te hebben waar je dus koersbeslissingen neemt.
Ja.
Die je doorgeeft. In plaats van dat je op eigenlijk de slechtst mogelijke plek... met heel weinig zicht allemaal rare beslissingen... of belangrijke beslissingen moet nemen.
Ja, uiteindelijk is het een zwakte bot hè, als je vanuit de auto een beslissing moet nemen. In mijn ogen.
Je bedoelt, de structuur moet zo goed staan dat de renners... zelf die beslissingen kunnen nemen.
Inderdaad, als jij van tevoren een plan heel goed maakt... en ook gewoon heel goed met elkaar afspreekt van hoe we het gaan doen... en ook ja, de kaders heel duidelijk hebt staan van... Oké, dit willen we bereiken, dit zijn de kaders, dit kan er gebeuren... dat moet dan beslist worden. En dan moet je als ploegleider dat ook los durven laten. En ik denk dat heel veel ploegleiders het niet los durven laten... En daardoor die beslissingen willen blijven nemen vanuit de auto. Ik ben helemaal met je mee. Hè? Het beeld is altijd 30 seconden later. Dus als ik zeg, je moet nou reageren, want die demareert. En dan heeft hij al 20 seconden voorsprong. Dus dan ben je sowieso te laat. Dus ja, uiteindelijk is het... je moet veel meer als ploegleider je werk zien voor en na de koers dan in de koers.
Zeg je, is dat ook iets waar je op hamert?
Ja.
En wordt daar een beetje naar geluisterd?
Jawel. Maar ja, ik ga dat niet bij alle ploegen zeggen, want dan hebben zij natuurlijk voordeel. Maar,
ja, precies.
Ja, nu weten ze het allemaal, want ze luisteren deze podcast.
Ja, allemaal. Ik las volgens mij dat ze bij IF hebben ze iemand die in de hotelkamer achter een tv'tje zit.
Ja, maar ik doe ook vaak vanuit thuis volg ik die ritten.
En dan bellen naar...
Maar uiteindelijk, op dat moment ben je toch te laat. Dus, maar dan ben je wel die koers aan het volgen. Hè? En dan soms... zie je, oké, dit gaat mis. Of dit had even anders gekund. En dan spreek je na de koers die ploegleider even snel bij van... Hey, dit is wat ik gezien heb. Daar moet je in die bespreking op focussen. Ja, dan kun je wel ijzer smeden als het heet is.
Ik heb helaas geen concreet voorbeeld. Maar er zijn toch ook situaties... Nou weet ik niet of die jullie zijn aangegaan ooit. Maar waarin er een kopgroep... wegrijdt en waarbij er dan eigenlijk niemand op kop wil rijden van het peloton. En dan wordt het zo 8, 9, 10 minuten. Mm. En dat er eigenlijk niet wordt ingegrepen, omdat er misschien te weinig overzicht is. Ja, er zijn toch momenten...
Maar dat kan vanuit de auto. En dat kan ook vanuit als renner. Wij wisten altijd van we willen het zo ver op laten lopen. We willen dat en dat. We gaan rijden als die kan rijden. Ja, dat kun je vanuit de koers doen. Dus daar hoef je niet voor op de hotelkamer te blijven.
Okay.
Dus uiteindelijk denk ik dat de ploegleiders moeten zich realiseren... dat hun voor- en nabesprekingen, dat is hun werkterrein.
Ja.
En in de koers dan moeten ze de renners zo goed voorbereid hebben... dat die in de koersen die beslissingen kunnen nemen.
Ja.
Dan een concreet voorbeeld wat dat betreft. Want je zegt, ja, ik heb wel eens na afloop dat ik met die ploegleiders nog zat. Hoe zat het toen in... Die Giro van Kelderman. Kelderman en Hindley.
Oh, dat weet ik niet. Dat was ik geen ploegleider.
Ah, ja. Maar zat je toen niet voor de tv te schreeuwen van... Oh nee, blijf bij Kelderman. Of ik weet niet. Ik weet dat je toen geen ploegleider was. Ja. Maar we laatst zaten met Kelderman. Mm-hmm. En hij zei, ja, ik werd ook minder. Dus hij ergens had hij het wel een plek gegeven. Maar hij zei, het was ook zijn grootste prestatie. Het was ook hetgeen waar hij het meest trots op was.
Mm-hmm.
Wat ik terecht is, want hij wordt derde in de Giro. Aan de andere kant... Ik had het gevoel, en ik denk meerdere mensen, dat er meer in zat.
Mm.
Maar wat daar gebeurde, dat voelde niet als een team.
In mijn ogen was dat wel goed voorbesproken, hoor. Ze wisten die scenario's, als dit gaat gebeuren. Want ja, ze wisten dat Jai beter was.
Ja.
Alleen... maar ze wisten ook dat Wilco minder ging worden. En ze wisten ook dat Jai
in de tijdrit
weer minder was.
Ja.
Dus...
Het was een beetje wedden op geen enkel paard. Het was een beetje... Ze durfde eigenlijk geen keuze te maken.
Nou, ik denk dat ze wel een keuze durfde te maken. Ze durfde te kiezen voor Jai.
Ja.
Alleen, ja, dat was natuurlijk tegen het zere been van de Nederlandse televisiekijker. En ja, natuurlijk pijnlijk voor Wilco, die het ook zo hard gunde.
Ja.
Alleen, ja, het pakte gewoon niet uit zoals het uit zou moeten pakken. Alleen, ja, vaak is het ook... Ja, wat kan zo'n Jai dan nog voor Wilco doen op zo'n punt? zijn sterke punt als het bergop ging.
Ja, nou ja, de schade beperken. Dus dat Wilco niet die mentale klap... Kijk, die fysiek werd het inderdaad minder, dat zei hij ook. De schade beperken. En dan kijken of je in die tijdrit nog voor het roze kan gaan. Nu was uiteindelijk, werd de keuze soort van uitgesteld. Mm-hmm. En verloren jullie uiteindelijk daar op de Giro. Ja. Ik zeg niet dat Kelderman hem anders wel had gewonnen, maar ja.
Ja, dus ook achteraf, hè? Ja. Ik bedoel, ja. Als we dat gedaan hadden en Jai bleek gewoon super veel beter, zoals hij ook was. Ja. Dan ga je achteraf zeggen, ja, als Wilco het dan niet haalde in die tijd, had je gezegd, ja, had je maar voor Hindley.
Maar eigenlijk, want anders moeten we nu weer dat zijn we al aan het doen, die koe uit de sloot halen. Maar meer eigenlijk de vraag was denk ik van, hoe beleef je dat als je dan dus niet op dat moment die beslissingen kan nemen, maar thuis zit en dat kijkt. Ja, en denkt,
hoe zat jij voor de tv?
Misschien dacht jij wel op dat moment zonder de hele voorbespreking van, hé, wat doen ze nou? Of,
ja.
Jij, ik neem aan dat je kijkt.
Ja, ik wist wat ze van plan waren. Dus ik wist van, dit is zoals we afgesproken hadden. Maar ja, je voelt natuurlijk wel ook die emotie mee van, ook in de commentaren gaat. Wat je voelt voor Wilco. Ja, dit ziet er wel echt shit uit voor Wilco. Alleen je wist gewoon, als puntje bij paaltje komt, gaan ze dat doen.
Oh.
Nasleep daarvan, want dat vertelde Kelderman ook, en daar schrok ik echt wel van, is dat hij werd derde.
Ja.
En hij werd eigenlijk, er was geen feest na afloop. Het was natuurlijk ook wel corona, maar er was ook niet een soort van huldiging voor hem vanuit de ploeg. Hij zei, ja, ik kreeg helemaal niet, ook niet vanuit de ploegleiding, kreeg ik niet even van, goed gedaan, of weet ik wat. Hij zei, ja, ik ben diezelfde avond nog naar huis gegaan, geloof ik. Of we hebben nog een pizzaatje gegeten. Ben ik naar huis gegaan. En dat was het. Terwijl hij eigenlijk zowel zijn grootste prestatie ooit had geleverd als zijn grootste teleurstelling. Want het was zowel winst als verlies.
Ja,
dat vond ik, daar schrok ik wel heel erg van.
Mm.
Van hoe kan het dat een ploeg die zo erg van samen is en samen winnen, dat dan op het moment dat iemand, zowel zijn hoogtepunt als zijn dieptepunt bleef, dat hij er dan alleen voor staat.
Ja. Ja, daar ben ik ook niet bij geweest. Nee, daar kan ik heel moeilijk over oordelen. Dat weet ik niet hoe dat gezeten heeft. En ik weet ook niet, als Wilco dat zo beleefd heeft, zal het vast zo zijn. Alleen, daar ken ik het hele verhaal niet van.
Nee, dat snap ik ook wel. Robert, 19.990, opvallende naam, vraagt, wanneer is het jaar DSM 4-minig geslaagd? PostNL, DSM 4-minig PostNL.
Dankjewel.
Sorry, ja. Jij wil echt die baan terug, hè?
Je bent nog loyaal naar je oude werk.
Nee, ik vind het eigenlijk eikels. Ik doe alles nu met DHL en wat heb je nog meer?
Wanneer is het jaar geslaagd? Als we de stappen zetten met de sprinttrein, dat we gewoon echt meedoen in die grote koersen. Dus dan is het geslaagd. Dus ik... Fabio, maar jullie zei van als we rit winnen in de Giro en de Tour, dan is het zeker geslaagd. Ja, daar ben ik mee eens.
Ja. Ja, dat is ook wel mijn... toch?
Ja. Ik zeg 2. 2, toch? Lekker. Inzetten op 2. Ja,
oké. Thomas Budding vraagt... Wie van de renners uit je huidige ploeg... lijkt het meest op Roy Curvers, de wielrenner?
Goh, leuk.
Ja, vind ik ook.
Nou, de...
Uiterlijk, hè?
De Roy Curvers. Uiterlijk,
Qua goed haar. Qua goed haar.
goed haar. Wie heeft een goed haar?
Nee. Nee, maar gewoon op Roy Curvers de wielrenner.
Ja, op Roy Curvers de wielrenner. Ik denk dat er geen enkele meer op mij lijkt. Want de wielrenners zoals ik, die zouden nou geen prof meer worden. Met mijn kwaliteiten, val je gewoon, krijg je die kans bijna niet meer.
Nee? Is dat echt...
Te weinig watts.
Te weinig watts, ja, inderdaad. Dus, maar goed, er zitten wel jongens tussen. Een Tim Naberman bijvoorbeeld. Ja, die...
Zeg je nou dat Tim Naberman te weinig watts kan trappen?
Nee, helemaal niet. Juist omdat jongens die te weinig watts trappen, zoals ik, met mijn vermogen zou je er bijna niet meer tussen komen. Maar qua hoe je een koers kan lezen, hoe je een groep kan beïnvloeden, is een Tim Naberman wel een jongen die ook die kwaliteit heeft. Dus zich zou kunnen ontwikkelen.
Jonge jongen, toch? 24 of zo?
Ja, nog jong. Maar waar we ook waar we wel bepaalde kwaliteiten in zien die ik ook had.
Leuk.
Hij heeft ook goed haar, volgens mij.
Zoals kijken.
Ja, Huub Bellemakers vraagt dan ook... komt er nog een vervolg op Roy's fantastische acteercarrière? De douchescène was onvergetelijk.
ja, inderdaad.
Ja, dat was, toen werd ik nog gesponsord door Alpecin natuurlijk.
Ja, toen hoest ik nog slechter als, als dat ik nou hoeste. Inderdaad, ja. Nee, ik denk dat ik beter coach ga blijven.
Ja, goed. Renske Huizes vraagt... wie vind je de grootste koekenbakker van het peloton? Dat is eigenlijk een navolg van onze vraag die we vaker stellen. Heb je, want we zijn altijd op zoek ook naar vijanden van de show. Vrienden van de show natuurlijk, altijd welkom. Maar zijn er ook mensen waarvan je denkt, nou, als ik daarmee koers, liever niet?
Ja, ik ben eigenlijk gestopt met dat te zeggen. Want vaak dan kom je jongens tegen die op de koers waar je een gruwelijke hekel aan had. En als je ze dan in een andere setting treft en eens een keer een praatje mee maakt, dan denk je van eigenlijk lijken we best wel op elkaar. Dus ik heb eigenlijk wel geleerd, de jongens die waar je het meeste een hekel aan had, tenminste waar ik het meeste een hekel aan had, daar bleek je eigenlijk achteraf meer mee gemeen te hebben dan...
Dan je gehoopt had.
Dan je gehoopt had eigenlijk soms.
Ja, omdat je misschien op dezelfde momenten op dezelfde plek wil zitten. Of,
ja, en op dezelfde manier wil vechten voor je, voor je plekje, hetzelfde aan het doen bent. Ja. Dus in die zin vind ik dat altijd een moeilijke uitspraak. Kijk, zo'n Cavendish, dat is niet mijn vriend.
Nee.
En in de koers had ik er een gruwelijke hekel aan. En is dan een vijand van ons? Ja, in principe zijn alle sprinters vijanden van ons.
Ja. Want,
als die winnen, dan winnen wij niet. Dus dan...
Met een lead-out van Kees Bol ook nog. Nog erger.
Maar als je hem spreekt, dan is het gewoon een
goede gast. Ja, nee, ja. Is een goede gast. Ik heb wel respect voor voor zijn carrière. Hij komt niet bij mij op de verjaardag.
Deze vraag snap ik niet, maar misschien snap jij hem wel. Michel VDB zegt, zijn er ooit grapjes gemaakt over de curverbox?
Oh ja. Heel vroeger op de kleuterschool, op de basisschool misschien.
De dus, curverbox, wat
dat zijn wel die plastic opbergboxen.
Daar is dit gewoon een... Wauw.
Dus, okay. Dus ja.
Het is niet echt een out-of-the-box grap.
Nee. Niet, precies, maar het geeft misschien aan over waar hij nog zit, maar...
tot slot, heb je voor jezelf nog een doel? Zeg maar, waar zou je zelf nog naartoe willen ontwikkelen?
Ja, nou is mijn doel 1-op-1 met die sprinttrein verwoven. Willen we samen weer een meetellende sprinttrein op wereldniveau van maken. En dat is eigenlijk mijn doel op sportief gebied.
Mooi. Volgens mij hebben we dan hebben alles wel gevraagd, toch?
Wel, in ieder geval een hele hoop.
Ja, nog prangende vragen. Jij mag nog een voorspelbokaaltje doen.
Oeh.
Kom je goed weg. Voor de Tour Down Under. Wie gaat het eindklassement winnen?
Oei.
Ja, dat is... Je hebt nu wel...
Kan ik even kijken op een...
dat kan
Loop Plap.
Plap. Plappie. Ja, mooi. Hij zat er... Hij viel zelfs aan.
Ja, zeker. En toen zat hij met Narvaez, kwam hij boven. En toen dacht hij, die is sneller dan ik. Dan doe ik niet meer mee. Hij had een hele peloton losgereden. En toen dacht hij, behalve Narvaez. En toen stopte hij. Hield hij zijn benen stil.
Een opvallende keus toch?
Ja, dat betekent denk ik dat ze voor Yates gaan.
Ja, we gaan het zien. Maar leuk, Luc Plap. Roy, ontzettend bedankt. We moeten wel nog een paar kleine dingetjes aanstippen, maar dat is meer van ons qua administratie. Bedankt dat je weer het gast wilt zijn. Ik hoop dat je het leuk vond.
Ja, tijd is weer voorbij gevlogen.
Ja, dus, we zitten gewoon alweer op 1,5 uur. Het is echt ongelooflijk. Wij doen nog even de post, want we hadden 1 rectificatie van niemand minder dan Tom Benjamins en ook nog Sander Epping. Pierce Brosnan is Iers en niet Brits. Nou,
ja.
Dan weet je dat je naar weer de podcast hebt zitten luisteren.
Ja, die komt op mijn...
die komt op jouw naam.
Konto, ja.
Voor de rest bedankt aan de vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Een warm welkom aan onze nieuwe vrienden, losse donateurs en verlengers.
Jas, die zou ik kunnen gebruiken.
Zou je nu kunnen gebruiken, het is fris.
Wij zitten hier dus bij Camus, maar ik moet wel zeggen, het is hier een beetje fris. We zitten in de werkplaats.
Ja.
Maar we hebben wel allemaal een sjaaltje gekregen.
Ja,
en ik heb hem ook omgedaan.
Jij hebt hem ook omgedaan. Ja, dat vind ik wel. Het staat je ook echt goed.
Ja?
Ja, het staat je echt goed. Ja, ik hoop voor je dat je mag houden. Het zijn echte Camus-sjaals.
Ja, daar staat Camus op. Ja. En ik heb dus ook weer
koffie.
Koffiebonen gekregen.
Dat vind ik wel echt heel lief.
Finca La Suegra, denk ik. Ja. Costa Rica, launch edition. Nou, daar ben ik super blij mee.
Heerlijk.
Leuk. Vorige keer had ik Rigoberta Uran Uran bonen gekregen.
Oh ja, hoe waren
die? Dat was wel
die?
Heel vet.
Waren die...
Zuur. Ja, heel zuur. Ja.
Maar wel populair.
Ja. Populair. Ze deed het goed op Insta. Dus, ja. Ze hadden ook heel veel bedrijfjes, die bonen. Ja.
Was het slappe koffie of sterke?
Nou, dat ligt er ook wel aan hoe je hem zet. Maar hij was zuur, dus hip. Ja, dus,
ik ben ook niet... Koffie moet echt niet zuur zijn.
Nee, ik hou er ook niet van.
Maar, geen, jammer, Uran Uran.
Maar het was wel een belevenis. Een heel mooie verpakking. Schitterend.
Ja, dat is Ralf hè, van Camus. Die zorgt goed voor je.
Ja, nee, dus dank. Ja. Dank. Maar goed, dus, en dank dus ook aan de vrienden. Losse donateurs en verlengers. Jas hadden we genoemd. John van den Munkhof, David Woudenberg, Wim, Wouter, Tim Cox en Carlito Imbatido.
Mooi, heel mooi. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurfsite dan naar deRolandTaarnPodcast.nl. Roy, mag ik jou nog één keer heel hartelijk bedanken? Want het was weer buitengewoon gezellig, leuk en vooral ook heel leerzaam. Dus we gaan jou en Team DSM Firmenich PostNL.
Ja, zeker.
We gaan jullie met heel veel liefde en aandacht volgen.
Nou, mooi. Dankjewel.
Dit was het. Veel dank allen. Voornamelijk ook natuurlijk Camus. En natuurlijk dank aan onze heimat. Het is koers.nl. We zoeken nog een nieuwe fiets van de show. Wat is, welke fiets rijden jullie op?
Ja. Scott, hè?
Scott, ja. Nou,
ja, we komen van Whitley, dus dan is Scott op zich wel leuk.
Zeker beter.
Ja, inderdaad. Doen we het voor. Wij zijn er maandag weer over de Tour Down Under. En dan zit ik met Bram Tankink en Frank Heijnen. Nou, dat is leuk zeg.
Wat een feest.
Enig. Ja, ik wou dat ik erbij was.
Ja. Mag niet.
Helaas.
A bientôt.
A bientôt.
Tot ziens. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.